We gaan vandaag heel erg digital, want we gaan het hebben over data en hoe kan het ook anders, want we hebben het de hele tijd over AI. Want dat zijn nou eenmaal dingen waar je het over moet hebben als marketeer, als ondernemer, als wat dan ook. Want je hebt ze nodig en tegelijkertijd loop je met data en technologie het risico dat je je menselijkheid en het menselijk contact verliest. Dat hebben we allemaal vast wel eens meegemaakt, zeker tijdens lockdowns en dat soort dingen, als je je die nog herinnert of wil herinneren. En voor een visie daarop zit ik vandaag met Andries Hiemstra, freelance marketing en business strateeg en docent. Dat vind ik echt superleuk, want ik ben zelf ook docent geweest. Andries, collega, welkom. Heb je er een beetje zin in?
Zeker, ik heb er zin in, Bouke. Leuk om in gesprek te komen.
Ik ga niet een leader door iedere zin van je heen knallen, hoor.
Oké, nou gelukkig. Vol enthousiasme.
Ja, precies. Je bent er weer bij de B2B Content Podcast. Jouw vaste shot B2B content en marketing inspiratie. En vandaag gaan we dus kijken hoe we menselijk blijven in die enorme golf, durven we het een tsunami te noemen, van tech en data. Die in de marketing van nu over je heen spoelt. En daarvoor heb ik Andries Hiemstra hier. Welkom.
Hoi Bouke, leuk, dankjewel voor de uitnodiging. Leuk om in gesprek te gaan met elkaar over wat je zegt. Alles wat er speelt op data en alles wat erbij komt kijken. Dus superleuk, ik heb er zin in.
Zie je wel, de meeste zinnen mag je gewoon afmaken.
Kijk, dat scheelt dan weer.
Mijn eerste vraag, en het is een vraag die ik aan heel veel mensen stel. Omdat jij bent adviseur, je bent freelancer, je ziet heel veel klanten, je ziet heel veel bedrijven van binnen. De vraag is eigenlijk, hoe gaat het? Specifiek, en ik ben natuurlijk B2B'er, dit is een B2B podcast. Hoe gaat het in B2B op dit moment met onze digitale strategieën?
Ja, er gebeurt van alles. Je haalt het net al aan, data, AI. Dus in die zin is het wel een tijdperk waar op dat vlak veel speelt. Het vraagt ook van B2B-marketeers om echt wel een stapje harder of misschien ook wel anders te gaan werken. En ja, dat maakt het wel interessant. Hè. Dus enerzijds zie je vanuit data dat daar op het vlak van third party naar first party natuurlijk het een en ander gebeurt. En anderzijds is het natuurlijk ook wel na veel tamtam en nieuws over AI, dat nu ook wel de volgende fase ingaat van oké, maar hoe zet ik het nou ook echt in? Hoe implementeer ik dat en hoe kan ik dat juist gaan gebruiken in bijvoorbeeld het analyseren van data en de klantinteracties, om die te persoonlijker te maken?
Ja, je zegt we moeten als marketeers moeten we harder en anders gaan werken. Kun je die twee apart van elkaar even toelichten? Waarom moeten we harder werken? Waar laten we op dit moment de bal liggen volgens jouw gevoel?
Nou ja, in mijn optiek zijn we de voorbije jaren, en dan zoom ik met name in op het datastuk, als je het hebt over de third party data, dus dat is dat je eigenlijk data gebruikt van derden, met de cookies die daarin worden gebruikt. In mijn optiek zijn we als marketeers ook wel lui geweest. Dus we hebben dat heel erg overgelaten aan alle big tech. Dus we liggen in die zin aan het infuus. En ik denk dat die verandering nu echt wel meer en meer wordt ingezet. Dus dat betekent dat we harder moeten gaan werken om dat ook te uiten richting onze klant. En anderzijds, het anders betekent dat bijvoorbeeld ook met een AI, wat natuurlijk hartstikke leuk en dat klinkt ook hartstikke tof en iedereen hoort er ook over. Alleen de vraag is wel, maar hoe gebruik ik het dan? En het blijft at the end nog steeds slechts een middel om bijvoorbeeld je klant beter te verstaan en beter op hem te acteren.
Ja, dus heb je, als je nou gewoon even tussen 1 en 10 zou moeten zetten. Hè? En laten we dan meteen B2B even tegen B2C afzetten. Want dat vind ik leuk. Ik heb iemand in de studio nu, in de virtuele studio, die B2B en B2C doet. Dus ik ga dit eigenlijk, bij ieder onderwerp ga ik dit aan je vragen.
Ja, heel goed. Leuk.
Zet B2B nou eens af tegen B2C. En op een schaal van 1 tot 10, hoe ver zijn we vergeleken waar we zouden moeten zijn als B2B'ers? Wat halen we voor rapportcijfer?
Oh, dat vind ik een mooie vraag. Ik denk dat het toch zeker wel een 7 is. Daar
echt waar?
Ik wel, ja, denk. En ik zal dat toelichten, want in mijn optiek, ook met wat ik net aanhaalde ten aanzien van die verschuiving van third party naar first party data. Afhankelijk, ik associeer wellicht een beetje, maar een B2B organisatie heeft toch over het algemeen een wat langere relatie, ook over een langere periode. Ook die verkoopcyclus is ook langer over het algemeen dan dat geldt voor B2C. Waarbij ook genoeg momenten zijn dat van de touchpoints ook persoonlijk contact bijvoorbeeld een groot onderdeel is. Hè, met de accountmanager die contact heeft naast vele online communicatie of een klantdag. Hè, dat beeld is... Het heeft in ieder, denk ik, de luisteraar heus wel een beeld bij. En als je dat natuurlijk afzet tot B2C, is dat over het algemeen veel kortcyclischer. Is daar in vele gevallen helemaal niet een sterke relatie? Of is daar dusdanig sprake van stakeholders? Hè? Dat is natuurlijk ook iets wat bij B2B het geval is. Dus in die zin zou je kunnen stellen dat de verandering die nu gaande is, dat het over het algemeen iets meer wellicht in de lijn ligt van B2B marketeer dan B2C. Dus ik wil er niet mee zeggen dat we er al zijn, maar ik denk wel dat de gedachtegoed en de manier van hoe je een klant bedient, dat dat wel iets meer in, ja, zeg maar in de voordeel of de voorsprong mogelijk ligt van een B2B marketeer.
Oh wauw, wat een heerlijk optimistisch perspectief.
Het is mooi weer, dus...
het voelt als een warm bad. Ja, nee. Je mag nooit het seizoen, de maand, de weersomstandigheden mag je niet noemen, hè, want dan is het niet meer evergreen. Ja, ik heb Carlijn Posma in de podcast gehad en die is van de evergreen content. En ik kreeg op mijn kop dat ik de opnamedatum noemde in de intro.
ik duid ook die 7 misschien weer uit echt als het letterlijk een gemiddelde. Ik kom ook nog genoeg organisaties tegen dat daar echt wel nog werk aan de winkel is. Dus wellicht stip ik net iets meer het ideaal waar het naartoe zou moeten. En ben daar altijd optimistisch in. Maar ook wel probeer daar ook wel hoop in te geven hoeveel dingen ook gewoon dichtbij je liggen als marketeer.
Ja, nou en dat is wel een beetje ook het onderwerp waar we het vandaag over hebben. Want je zegt, B2B is eigenlijk de ideale kans. Die lange sales cycles, dat intensieve klantcontact, is eigenlijk de ideale kans om digitale marketing en data en zo te combineren met menselijk contact. Want we hebben heel veel data, we hebben heel veel online communicatie, we kunnen AI gebruiken om onze hele LinkedIn timeline in 5 minuten te vullen met, min of meer relevante content. Daar kun je over discussiëren. Over de
zou ook een leuke zijn.
Ja. Maar wat zijn de risico's van ik ben een B2B bedrijf en ik ga sales en marketing, ik ga vol op AI, ik ga vol op data. Wat zijn de risico's? Wat kan ik kwijtraken en waar kan ik miskleunen als ik daarmee aan de gang ga?
En dan heb je het er specifiek over AI in deze...
Ik heb er heel veel moeite mee. Ik ben zelf, mijn achtergrond is in de proces- en businessanalyse. Ja. Ik ben namelijk gewoon uiteindelijk ook gewoon IT-consultant.
Ja.
Net als mijn klanten. en ik heb er onwijs veel moeite mee om 1 technologie apart op de korrel te nemen. Ik heb altijd gezien in alle bedrijven waar ik kwam, dat een bedrijf zei, we willen iets met het internet. Dat zegt iets over mijn leeftijd. Hè? Ik ben uit de tijd van, we willen iets met het internet.
Ja.
En dan ging je altijd doorvragen, wat wil je nou? Hoe ziet je proces eruit? En dan zeiden ze, ja, we willen data uitwisselen met, noem een partij. En meestal waren dat banken die data met elkaar wilden uitwisselen. En dan vroeg je uit naar goed, waar is de data?
Ja.
En dan bleek om iets met het internet te gaan doen, moest er on-premises, want dat was vroeger, stond serieus, de servers stonden gewoon op de bovenste verdieping van het gebouw.
Ja.
daar stond alle data, zo, je verstand staat erbij stil. Maar daar moest ook wat gebeuren. En dat heb ik nu ook met, we willen iets met AI. Ja, oké, prima. Welke taak, welk deel van het proces wil je met AI doen? En dan kijken mensen je aan en zeggen ze, het proces?
Ja.
En dan denk ik, ja, okay.
Maar ik denk dus, dat ook een interessant is inderdaad. Wat je stelt is iets roepen van goh, hè, we moeten dit of we gaan dat. Dat is één. Maar het allerbelangrijkste is okay, maar waarvoor ga ik dit inzetten? Is het vanuit efficiëntie? Is het om, ik hoop met name om de klant beter te helpen. Vaak is het eerder vanuit een kostencomponent dan vanuit een klant. Maar wellicht kunnen we daar nog over hebben. Maar ik wil daarmee aangeven, het begint met waarom. En het is heel belangrijk om te stellen, okay, waarom vind ik dit nodig? Of waarom denk ik dat dit belangrijk is om dat in te zetten? Om vervolgens inderdaad te kijken, okay, wat betekent het ook aan de processen? En als je vanuit die processen gaat denken, dan zie je ineens ook dat je denkt, okay, maar wat heb ik hier dan voor nodig? En ten aanzien van AI, wat bijvoorbeeld ook heel veel wordt ingezet voor zaken die je, die repeterend zijn, dat je zegt, okay, die wil ik gaan automatiseren. Dat betekent dat daar data achter ligt. Maar ja, welke data? Veel hoorden ook, ja, we moeten meer data. Nee, het gaat juist om relevante data om die AI, zeg maar, zo goed mogelijk te trainen. En uiteindelijk hoop ik, nogmaals, dat het goede komt van de klant, dat die, zeg maar, daar ook op meepikt. Dus die risico's, ja, van überhaupt digitalisering, zijn natuurlijk, kent natuurlijk ook zijn minder goede of minder mooie kanten over ja, wat dat betekent tot de data en ook de data die wordt gebruikt tot AI. Want je kunt je voorstellen op hoe grotere schaal je daarmee gaat werken en daar zaken niet goed staan, zeg maar, in de data, hoe groot het natuurlijk ook de impact is op bijvoorbeeld negativiteit. En ik denk ook überhaupt, hè, hoe je data governance inricht, dat belangrijk is. Ongeacht welke nieuwsbron je checkt, maar er zijn genoeg voorbeelden van organisaties waar data lek of waar de data, zeg maar, op straat ligt. Afgelopen week ook weer een aantal voorbeelden voorbij horen komen. En ook van onze big tech vrienden. Dus in die zin, het is als organisatie, als je op dat vlak inderdaad denkt daarmee te moeten gaan werken. Nogmaals, dan is het wel heel belangrijk om ook te weten, okay, wat heb ik hier dan ook daadwerkelijk voor data voor nodig? Wat is relevante data die ik daar vervolgens voor kan gaan toepassen? Maar het allerbelangrijkste is, waarom doe ik dit? Want dat blijft ook eigenlijk altijd wel de kapstok om het op te hangen.
Ja, ja, en dat is wel eentje waar het in mijn visie toch wel vaak misgaat. Ik merk het nu, ik bij mezelf, als ik het heel dicht bij mezelf hou, ik heb een hele drukke tijd op het moment. Er ligt heel veel werk. En ik zie dat het feit dat ik achterloop op mijn planning en dat er dus vrij hoge productiedruk ligt op mijn techcijferswerk, en dan zal ik het even in consultantjargon.
Dat mag ook gewoon
mijn AI-adoptie versnelt, zullen we het zo zeggen. Dus ik voel dat ik onder druk sta. Ik voel dat ik iets moet. En dan ga ik met technologie aan de gang. En ik merk dat bij mijn klanten ook. Heel veel van mijn klanten die gaan met AI aan de gang. Bijvoorbeeld omdat ik afgelopen zomer, dus bijna een jaar geleden, een vrij serieuze tariefverhoging heb doorgevoerd. Mijn tarieven liepen achter op de inflatie, dus ik ben al mijn klanten gaan bellen en ik heb dat uitgelegd. Ik zeg, ja jongens, we moeten echt naar een ander tarief. En dat is vaak het moment dat ze gaan zeggen, ja, maar we hebben nu toch ChatGPT, kan het dan niet wat efficiënter? Kunnen we je niet bijvoorbeeld als coach inzetten, zodat we zelf, of als prompt engineer, zodat wij zelf ermee aan de gang kunnen? En vaak komt die technologische shift toch onder druk van ofwel de portemonnee of de agenda. En
absoluut.
Mijn grote vraag aan jou is, zie je bij je klanten dat dan ook toch de tevredenheid of de focus op de tevredenheid van hun klanten daaronder leidt?
In die zin, ik denk dat de voorbeelden of jouw schets die jij aanhaalt, dat ook is iets is wat ik ook wel tegenkom. Ik vind alleen, Daan, benadrukt net al twee keer, ik vind alleen dat het te vaak gewoon echt puur vanuit een operationele keuze is in de zin van efficiëntie. In plaats van, we hebben deze klant of klantgroepen. Hoe gaan we nog intensiever, zeg maar, met hem of haar? Hè? Hetzij het analyseren van data, hetzij persoonlijke interactie verhogen middels de advertising of hoe je het ook wil inzetten. Dus in mijn optiek is het nog heel veel, in vele gevallen, echt wat meer een inside-out situatie dan dat je sprak, oké, AI is ondersteunend als hulpmiddel om nog beter te interacteren op de klant. En ja. Dat is qua maturiteit verschilt dat enorm met de klanten die ik daarin ook tegenkom. Ja. Daar is de een iets verder in dan de ander.
Hey marketeers, opgelet. Wil jij leren hoe je een topstrategie voor B2B marketing opstelt? Dan is de Red Panda Academy de place to be voor jou. Hier delen we alle inzichten en tools die jij nodig hebt om te kunnen excelleren in de B2B markt. Meld je gratis aan op academy.redpanda.works en til jouw B2B marketing skills naar een hoger niveau.
Ja, nee, dan kloppen onze ervaringen denk ik wel met elkaar inderdaad. Dan zien we dezelfde dingen in de markt. Het prachtig voorbeeld is natuurlijk Bunk met de chatbot. Ja. Je bent net 100.000 euro kwijtgeraakt aan een scammer en dan krijg je een chatbot. Dat is denk ik een voorbeeld van hoe het niet moet. Overigens had ik al een hekel aan Bunk voordat het cool was om een hekel aan Bunk te hebben. Okay. Ik had namelijk al eens vaker met een chatbot mogen dealen.
Yeah.
Maar dat brengt me, want toen ik dat voorbeeld van Bunk, dat heeft me natuurlijk bezig gehouden. En dat brengt me bij een woord dat jij gebruikte in ons voorgesprek. En dat is een woord waar ik heel erg veel moeite mee heb. En dat is het woord purpose. Mm. Ik vind purpose een verschrikkelijk ingewikkeld woord. Want voor mij, als taalpurist, betekent purpose gewoon, waar is het voor? Waar gebruik ik het voor? Mm. Dus als je mij een bezem verkoopt, dan is de purpose van die bezem voor mij dat ik de vloer ermee kan vegen.
Ja.
Maar ik heb het idee dat andere mensen een andere definitie van purpose gebruiken. Kun je daar eens induiken? En dan specifiek in de context van inderdaad, hoe gebruiken we technologie om mensen beter te helpen? Dus om aan ons purpose te werken? Nou ja, begin eens bij jouw definitie van purpose. Ik stel weer vier vragen tegelijk.
Ja, nee, heel goed. Proberen we die ook alle vier langs te lopen. Nee, in mijn optiek, nogmaals, dat is mijn eigen blik op datgene. Misschien ook wel door iets van hospitality-achtergrond. Is het gewoon heel belangrijk van wie ben je, waar sta je voor? En als je dat weet, is het ook heel belangrijk. Oké, en wat verkoop ik dan en hoe verkoop ik dat dan? En wanneer ik nu vandaag de dag gewoon bij heel veel bedrijven, en ook denk ik met het voorbeeld wat jij net schetst, ten aanzien van Bunk. Onze overheid heeft er ook nogal het een en ander hier en daar een potje van gemaakt met vanuit wat meer de belastingdiensten. Leuker kunnen we diep maken. Ik wil daar. Waar ik naartoe wil en wat mij betreft de purpose is, is dat je nu heel veel bedrijven technologie volledig ziet omarmen. Op alle verschillende niveaus en op alle verschillende manieren. Van complete martech tooling, zeg maar, die wordt aangepast tot inderdaad het starten met AI. Hoe kan dat worden gebruikt? De chatbots inderdaad die daar absoluut een intrede doen. Wat mij gewoon opvalt is dat at the end dat heel erg vanuit technologie gedreven is. Vaak ook vanuit efficiency, kostenoverweging. Maar de klant waar je het uiteindelijk voor doet, daar heel vaak achterwege blijft. En in mijn optiek is het eigenlijk wel, hè, dus of nou gaat om de verandering die we net schetsten van third party naar first party data. Dus dat je veel meer op je eigen data berust. Als ook zeg maar bijvoorbeeld het gebruik van AI. Zorgt wel dat je nog beter moet gaan nadenken over, oké, maar wie ben ik en waar sta ik voor? En wat is nou echt de belofte die ik doe aan mijn klanten? En de purpose is in die zin voor mij echt wel een beetje een houvast. Want in mijn optiek zou iedere organisatie daar gewoon mee en moeten acteren. Maar toch zie je dat vaak de euro's in omzet doorslaggevend zijn en leidend zijn. Terwijl, als je dat dan af gaat pellen, oké, maar hoe staat het in het verhaal tot wie je zegt dat je bent en hoe je acteert, dat echt twee verschillende werelden zijn, of als je het in cijfers zou kunnen uitdrukken, ook twee verschillende uitkomsten zijn. Want daarin is niet dat je kunt stellen van, goh, wij als organisatie X, Y of Z, wij berusten echt op practice what you preach.
Ja, precies. Ja, je maakte al een paar toespelingen inderdaad en ik in de leader ook. Je hebt best wel een interessant cv. Je bent consultant en docent.
Klopt.
Sowieso, maar je hebt inderdaad ook een horeca-achtergrond. En je hebt in de krantenwereld gewerkt. Je hebt ook in de media rondgelopen. De grote Saviera Ringeling zei altijd al... ik vertrouw een marketeer pas als hij daarvoor al wat anders kon. je bent wat dat betreft volledig door de test.
Kijk, dat scheelt dan weer.
Hoe pak je die achtergrond? Want je zegt je hospitality-achtergrond inderdaad speelt een rol. Hoe pak je al die verschillende dingen die je gedaan hebt en gezien hebt... hoe pak je die mee als marketeer en als strateeg als je bij een bedrijf binnenkomt?
Inderdaad. De achtergrond ligt inderdaad vanuit het meer hospitality-achtergrond. En dan ga ik één stapje ervoor. Ik kom eigenlijk meer, zeg maar, qua leeftijd ook wel een beetje meer opgevoed met discipline is belangrijk. Dus meer vanuit, om het zo maar te zeggen, vanuit defensie. Zonder dat mijn familie of zo heel specifiek vanuit defensie, maar wel echt vanuit de discipline hard werken. En zelf inderdaad wel de afslag gemaakt en een aantal jaren veel in de hospitality, althans in de horeca gewerkt. En wat ik daar vooral heb gezien is dat je puur de oogcontact al heel snel door hebt. Visualiseer nu een restaurant, maar dat je daarin echt al heel snel ziet hoe de samenstelling is van de gasten die je hebt. En dat je daar ook ziet en probeert te achterhalen, niet om helemaal door te vragen, maar dat je vaak wel ziet wat de samenstelling is van een gezin of een stel wat net getrouwd is. Bedenk alles wat je daarbij kunt bedenken, met verschillende behoeftes. En dat is gewoon letterlijk wat je met het blote oog ziet in, zeg maar, de vierkante meters waar je daarin begeeft. En dat is eigenlijk wel hetgeen wat ik ook probeer als marketeer eigenlijk door te trekken, is dat je echt vanuit datgene, data is daar absoluut belangrijk, zeg maar, om te kunnen meten en ook weer te kunnen weten en mogelijk ook te voorspellen. Maar het blijft uiteindelijk wel het menselijke contact waar je de verbinding mee maakt. En ik denk dat dat ook voor de B2B-marketeer geldt. Dus uiteindelijk van, hoe ken ik nou echt de klant? En hoe ga ik die nou niet zozeer vanuit een profiel en hoe ga ik die dan targeten? Wat natuurlijk ook wel veel gebruikt woord is. Maar hoe ga ik echt vanuit vertrouwen proberen toch echt werken, die klant echt een gezicht te geven. Dus dat is toch echt wel belangrijk om dat menselijke aspect op te zoeken door echt in gesprek te gaan en aan te voelen en te zien welke klant heb ik nu voor me en wat is zijn of haar behoeften.
Ja, en dan knal ik even een quote in die ik toevallig gisteren las. AI has read the entire internet, but it can't read the room. En dat is eigenlijk precies wat je zegt, hè? Reading the room, rondlopen, menselijk contact maken.
Ja. En dus ik denk dat het heel veel je kan leiden, hè, de data en het AI, absoluut. Dus het is in die zin, ga ik hier ook echt niet zeggen dat je daar niets mee moet doen. Sterker nog, ik moedig het aan, maar wel vanuit de gedachte dat je het goed inzet. Dat je weet waar je het voor inzet, zo moet ik het zeggen. En dan kan het absoluut leidend zijn, maar wil je de verbinding maken met je klanten? Ja, daar is toch echt wel de mens voor nodig, om ook daadwerkelijk daar echt vanuit die lange termijn de duurzaamheid, de relatie daar iets op te bouwen of te onderhouden.
Ja, en nou ben je ook docent, hogeschooldocent, hè, geloof ik?
Klopt, ja. Inderdaad, verbonden aan een aantal hogescholen.
Ja, ik heb dat zelf ook een paar jaar gedaan en ik merkte daar eigenlijk twee dingen. Namelijk dat je cultureel best wel ver afstaat van die generatie, tenminste ik. Ik ben natuurlijk ook gewoon stok oud, maar dat
ik denk ik ook.
Ja, precies. En dat is één. En twee, dat er best wel voor mijn gevoel een soort van disconnect is tussen wat er daadwerkelijk gaande is in de wereld van marketing en sales en wat studenten leren. Ik merkte eigenlijk dat het basisboek online marketing, daar kon je eigenlijk beter mee gooien. En ik leerde eigenlijk, mijn studenten leerden meer van, ga nou eens even achter Coolblue zitten en ga daar eens wat bestellen en ga dan eens even achter een of andere B2B site zitten en probeer te achterhalen wat dit bedrijf eigenlijk doet.
Ja.
En schrijf daar eens een verslagje over van 200 woorden. Dus hoe breng jij die werelden bij elkaar? Want ik kan me voorstellen, als je docent bent, ben je met jonge mensen bezig. Dus je haalt daar wat uit. Je hebt een soort van thermometer in de cultuur, denk ik. en in de werkgeneratie die eraan komt. Maar tegelijkertijd moet je ook daar een stukje realiteitszin brengen. Van jongens, ja, je zit nou met je neus in de boeken. Maar de wereld ziet er toch net even wat anders uit dan in het basisboek online marketing.
Ja, nou ja, nee, een hele goede vraag. Dat is ook inderdaad balanceren op twee werelden. En die probeer je ook letterlijk vanuit de verbinding ook samen te brengen. Want wat je zegt, enerzijds geeft het mij ook letterlijk leergeld. Ik ben anderhalf maand geleden 40 geworden, dus in die zin...
Ja, je bent nog jong dus.
Houdt het mij ook scherp. Nee, ik vind het natuurlijk tof om te zien hoe studenten denken. Ook de hoeveelheid aan social media, wat natuurlijk voorbij komt. Nou, jij en ik hadden dat helemaal niet tijdens onze studie, dat onderdeel was van de mix. Dus dat maakt het gewoon ook heel boeiend hoe zij daar tegenaan kijken. Ik denk wel dat door de jaren heen studies ook wel iets meer proberen pragmatiek en ook wel dingen, voorbeelden uit de praktijk te halen. En dat is zeg maar ook iets wat mij heel erg aanspreekt, is juist vanuit het werkveld ook voorbeelden aan te halen. Waar de student ook echt zich in kan verplaatsen en juist vanuit het theoretisch kader dat beeld te versterken. Oké, dus zo ziet dat er dus uit in de praktijk. Onlangs nog voor een hogeschool echt een aantal weken zeg maar college gedaan in e-commerce in de praktijk. Dus daar was echt fictief dat zij ook echt aan de slag gingen met een webshop. Dus die moesten ook echt hun eigen webshop producten samenstellen. Denk vanuit upsell, crosssell. Eerstejaarsstudenten, dus werden daarin vanuit commerciële economie ook meteen goed neergezet. En ook kregen daarmee ook meteen vanaf meet af aan, krijgen die mee van hoe de dingen en hoe het spel werkt. Tot uiteindelijk ook AB-testen, hoe je omgaat met data, privacy. En ik denk dat ook wel weer een voorbeeld is van dat je ziet dat er ook wel veranderingen zijn binnen de hogescholen. Dat die ook zien dat de afstand tot de arbeidsmarkt, tot het werkveld, zeker met de schreeuw aan talent, dat ook belangrijker wordt dat zij daarin misschien nog harder meewerken om die aansluiting zo goed als mogelijk te verwezenlijken.
Ja, en trouwens, als je dit zit te luisteren en je hebt niet zo'n topopleiding gehad in marketing, je kan het nog inhalen. Kijk even bij mijn sponsor Red Panda Academy. Ik link hem in de show notes. Daar staan plenty opleidingen om de belangrijkste dingen van nu. En dat zijn dingen die wel heel erg aansluiten bij de praktijk om die te leren.
Kijk, ik ben nooit oud genoeg om te leren, dus dat is...
Nee, sowieso. Ik leer ook nog iedere dag. Ik leer meestal gewoon door keihard op mijn plaat te gaan. Dat werkt bij mij het beste. Ik ben niet zo'n collegezaal boeken type. Ik heb hakken over de sloot de HBO afgemaakt en toen besloten om nooit meer een klaslokaal te betreden. Nou ja, toen werd ik docent, dus dat vond ik ook
Kijk,
wel
het is goed gekomen, toch?
Ja, je ziet, ik zit hier in mijn eigen kantoor en niemand valt me lastig. Dus,
dat is het allerbeste.
Ja, volgens mij ben ik er doorheen.
Ja,
volgens mij zijn we klaar.
Heb je nog iets dat je zegt, nou, dit heb ik altijd al willen weten?
Één ding nog. Je hebt RDM achter je naam staan.
Ja.
Ik heb opgezocht, dat staat voor Registered Digital Marketer.
Ja, klopt.
Kun je mij vertellen wat dat betekent, wat dat voor jou betekent en waarom je het achter je naam hebt staan?
Ik heb die opleiding, die studie inderdaad een aantal jaar geleden gevolgd. Ik denk 2020, 2021, dat was zo rond corona. En de reden is, jij, maar als ik het betrek op mezelf, loop al een tijdje mee. Veel adviezen geef ik voor bedrijven. En af en toe is het ook fijn om even uit te zoomen, iets meer uit je comfortzone. Dus daar heb ik mezelf eigenlijk uitgedaagd om een opleiding te volgen. Dat gedaan en uiteindelijk met een goed resultaat. Dus als je het hebt gekregen, dan moet je dat denk ik ook laten zien.
You got it, flaunt it. Ja, absoluut.
Ja, dus vandaar, dat is de achterliggende.
Ja, te gek. Dus ik vind dat een mooie boodschap. Blijf menselijk, blijf jezelf uitdagen, blijf jezelf bevragen. Blijf in touch met de jonge generatie.
Ja, Ik denk juist, ga samenwerken met AI. Wees je bewust hoe je data gebruikt. En vooral, kijk niet naar meer data, maar naar relevante data. Maar gebruik het als hulpmiddel. En blijf juist zelf nieuwsgierig, creatief, bevlogen. Om juist inderdaad de verbinding te maken als B2B-marketeer binnen de organisatie waar jij je in begeeft. Om het verschil te maken.
Ja. Te gek. Dat was hem dus weer, B2B Content Podcast. Ik vind het super tof dat je luisterde. En als je er geen één wil missen, je weet het al, want je luistert natuurlijk wel vaker. Dan abonneer je je gewoon via e-mail, via LinkedIn. De links staan hieronder in de show notes. Je kan het niet missen. Andries, dankjewel dat je er was.
Jij ook bedankt, Bouke. Fijne dag nog.
Hij doet het gewoon weer.
Maar dat kun je er wel uithalen, toch?